Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
We hebben gewoon een seizoen gehad waarin het 90% van de tijd gewoon kut was. Het was gewoon niet goed.
We moeten ook niet overdrijven.
We zijn er ook überhaupt gewoon weer eens een keer.
Er zat een kleine kink in de kabel in, vond ik, in 2-3 weken en dat is wel doorbroken. We hadden ook andere dingen aan ons hoofd.
Hij heeft gewoon zomaar uit het niks heeft hij ineens een zegelring om.
Hij was te veel met zichzelf bezig.
Ik was even mijn vakantie aan het vieren.
En ik had absoluut geen zin.
Je had ook niks te melden.
Nee.
Nou, een zeer wisselvallig seizoen.
Die extase is zoveel groter aan het eind van de rit. De apotheose. Mooi woord. Komt van het Griekse apotheosis. Vergoddelijking. Ik ken het alleen dankzij voetbalcommentatoren die bij een zinderend seizoensslot of een climax aan het eind van de wedstrijd met opgewonden stem wat een apotheose roepen. En ook dit seizoen zat het venijn weer in de staart. Ondraaglijke spanning aan de onderkant van de Eredivisie, de kampioensclimax in de Premier League en natuurlijk die waanzinnige playoff finale tussen ADO en Excelsior. Nagelbijt voetbal in volle glorie. Welkom bij de apotheose van ons derde podcastseizoen. We zijn weer eens met z'n drieën, Thomas, Maarten en ik. Jullie probeerden me weer uit mijn concentratie te halen, zag ik net bij de opening, maar...
We zijn er ook überhaupt gewoon weer eens een keer.
Ja, we moeten misschien nog even onze welgemeende excuses aanbieden voor de afgelopen weken. We wilden eigenlijk gewoon opnemen.
Sorry.
Thomas en ik zaten hier netjes klaar vorige week. En we hadden ook andere dingen aan ons hoofd, hè? Thomas in promotiekoorts. Ik was even mijn vakantie aan het vieren, maar we zaten hier gewoon, Thomas en Maarten, die kreeg het niet voor elkaar om... fatsoenlijke verbinding te regelen. Klopt toch?
Ja, dat ging niet helemaal vanzelf. Grote internetstorm, jongens, Stromberg. Ik kon er helaas niks aan doen. Maar ik dacht, jullie kunnen ook wel even gewoon... eind van het seizoen zit je veel thuis. Weet je, muren komen op je af. Jullie kunnen wel even de deur uit. Dus ik wist eigenlijk al van tevoren dat het niet ging werken. Maar ik dacht, ik kunnen ze even een middag vrij.
Oké. Dan is dit wel echt de laatste aflevering van ons seizoen. Daarna gaan we echt even op vakantie. Wat we de afgelopen weken ook een klein beetje hebben gedaan. Thomas, niet, hoe is het? Nee, jij niet trouwens. Hoe is het? Jullie moeten nog voetballen ook.
Ja, ik moet zaterdag nog.
Schande.
We zijn dichter aan. We nemen dit op.
Gaat het nog ergens om?
Nee. Gaat nergens meer om. Nee, we spelen tegen IJsselmeervogels. Die spelen nergens meer voor. En wij eigenlijk ook niet. Dus we zien het wel.
Het waren bijzondere weken. Maarten heeft het allemaal maar deels meegekregen. Maar het waren natuurlijk krankzinnige weken voor zowel Sparta, maar eigenlijk vooral voor Excelsior. We gaan zo meteen even een beetje proberen te verklaren hoe dat is gegaan. En ook hoe dat voelt als je onderdeel van die ploeg bent. Ben je weer ontnuchterd en hersteld en alles?
Ja, ik heb wel even 2 dagen nodig gehad om weer helemaal te herstellen van dat feestje. En van die spanning die door mijn lijf heen ging. Ja. Maar... ja, het was echt fantastisch, man. Echt gruwelijk. Maar even wat anders, Maarten. Ik weet niet of je dat kan zien daar. Maar Bart, die heeft gewoon een ring om.
Ja.
Laat even zien. Gooi even. Een zegelring heeft hij. Hij heeft een zegel. Hij heeft gewoon zomaar uit het niks heeft hij ineens een zegelring om.
Ik was al geroepen om die kettetjes zelf. Ik heb wat anders nodig.
Maar dit is gewoon...
In de camera, want ik kan hem niet goed zien. Doe hem even in de camera, als je wil.
Je hebt zelf een oranje horloge op
hand
gegooid.
Ik vraag net aan, wat is dat? Hij zegt, ja, nee, vind ik mooi. Maar hij vindt dat zo mooi, waarschijnlijk vindt hij zo mooi dat iedereen aan hem vraagt van, hey, vriends, waar is je kettingje? En dat er zo iemand met zo'n bord zit, vriends, mag je kettingje? Dat hij nu maar denkt van, oké.
Dit werkt.
Ik moet het in leven houden. Ik doe nu zomaar uit niks een ring om. En ik weet, van, hij gaat er iets van zeggen.
Ik weet zeker dat vader iets aan gaat zeggen.
Maar dit... Ik sluit me daarbij aan. Ik denk ook dat hij dan op het festival is, gaat iedereen vragen naar zijn ringetje.
Maar dat vindt hij mooi.
Dat
ja, zo'n zegelring, die draag je toch alleen zeg maar, als een, met je familiewapen of zo?
Ik weet niet. Zitten er regels achter?
Ja, volgens mij. Ja,
dat weet ik wel. Dit zijn dingen die jij 100% weet. Dan vraag ze bij de slimme mensen waar we een zegelring voor gebruiken. En dan doe jij zo, was dat niet? En dan weet je. Jij nee, weet dat 100%.
Nee. Ik heb eventjes opgezocht.
Oh, je hebt echt opgezocht?
Ja, natuurlijk.
Hij is voorbereid vandaag.
Wat een fysieke gast.
Een zegelring staat voor een van nature, uniek en persoonlijk sieraad, traditie en verwantschap, belangrijke mijlpaal of gebeurtenis. 18 jaar, 21 jaar, jubileum, geboorte, huwelijk, overlijden.
Is handhaving met Sparta.
Familiewapen staat er soms in. Ja,
is maar, uit de dood opgestaan met Sparta, een goede reden om een ring te kopen.
Ja, hij wordt gewoon op een dag wordt hij wakker en dan doet hij een ring om. Waar heb je hem gekocht?
Ja. Ik heb hem besteld, man. Ik heb hem eigenlijk voor mijn verjaardag gekregen van vrienden. Het wordt zo gek. En we laten we even ophouden over die ring.
Als een soort cadeau.
En vrienden deze voor jou uitgezocht?
Nee, ik heb hem zelf uitgezocht. Ik heb aan hun gevraagd.
Je hebt een,
ja. Ze zeiden, wat wil je hebben? Ik zei, ik heb een ring nodig, man. En toen kreeg ik een ringetje. Ja. Goed toch?
En er is dan niemand... ja, daar heb je toch... Ik vind het problematisch. Dat is niemand in je vriendengroep. Dat zegt, weet je zeker?
Misschien niet zo in.
Oké, laten we verder gaan.
Fokkert, wat heb je voor shirt aan, man?
Colombia, broer.
Oh, sorry, dat is Colombia.
Hij heeft iedere keer... vorige keer had hij Costa Rica aan. Okay. Daarvoor...
als laatste... Laatste tussenstop is het voor ons, het laatste land voordat we terug naar huis gaan. Ik ga zaterdag naar een voetbalwedstrijd eigenlijk een keer. Het zijn wel een soort finale van de play-offs hier in Medellin. 47.000 mensen, is helemaal afgeladen vol. Dus dan koop ik nog één shirtje, een soort groen-witte. Leuk. Maar ja, daar heb ik wel zin in, man. Ik denk echt dat dat heel vet gaat worden.
Leuk. Ik vlieg maandag die kant op. Naar Medellin. Naar jullie. Leuk dat je even wacht met die voetbalwedstrijd tot wij er ook zijn.
Er is nog eentje volgens mij volgende week. Maar dat is van een andere club, ook in Medellin. Okay. Maar deze kan ik echt niet laten zien. Sorry.
Oké, prima. Heb je nog wat beleefd de afgelopen dagen wat de moeite waard is om, of de weken eigenlijk wat de moeite waard is om te vertellen?
Ja, ik heb wel echt, als je naar dit stuk gaat een keer en je wil naar Panama en Colombia gaan, je kan er met een zeilboot die oversteek maken, die is echt gruwelijk, want dat moet je doen. Dat moet je echt doen. Kissegers, nou, van je van de Kissegers schaf je eruit. Dat was weer eens opgezocht. Maar dat leeft de San Blas eilanden, dat moet je echt doen. Dat is gruwelijk.
All right, daar is die. Iemand nog iets kwijt? Daar is die weer, ja.
Ik moet toch zeggen, Bart, hoe was de trip naar Ibiza dan? Want ik zag een fotootje van jullie achter een lintje.
Ja. Klassiekertje.
Dan denk ik vrienden in de VIP. En ik moest er ook denken, zijn dit zijn vrienden? Zijn dit nou vrienden?
Ja, nee, zeker. Ja, zeker. Ik was in...
Ze hebben net onmogelijk. Dan is iedereen toch vrienden.
We waren met Sparta. We kregen het niet voor elkaar om met de hele ploeg te gaan. Dat wordt over het algemeen dan door de club gefinancierd als je met z'n allen gaat. Dus we moesten met een paar gasten die zelf graag wilden even wat geld bij elkaar leggen. En zijn ik ben met Aaron Meijers gegaan, Sven Meijnans, Vito van Krooi, Laurent Jean, Luxemburgse jongen en ik. En Jurie de Kamps, die sloot nog aan een avondje. Ja, dat is geweldig. Kom op, dat is toch top. We hadden ook wat te vieren. En het mooie van Ibiza, het is natuurlijk echt een klassieke voetballerseiland. Maar in deze periode kom je ook allerlei andere voetbalteams tegen. En dat is niet...
Nog ongemakkelijk om
nee,
te gaan.
Nee, juist... ik kwam midden in de Club High, kwam ik die angstaanjagende baard van Pascal Bosgaard tegen. Maar dat was wel leuk eigenlijk. De voetballers verbroederen onderling in het buitenland. En dan drink je een drankje aan de bar. Pascal die nodigde ons Spartanen uit om de volgende dag op de boot met Cambuur Leeuwarden te gaan. Dat hebben we even gelaten voor wat het is. Maar het is best wel een verbroederend eiland wat dat betreft. Maar jij wilde het over dat VIP-lintje hebben.
Ja, ik was toch benieuwd. Hoe was het in het VIP? Jij bent normaal niet speciaal, maar ik ben de VIP toch?
Ja, klopt. Je moet... het was prima, joh. Ja, het was een beetje ordinair, eerlijk gezegd. Het was
wat gaat er dan doorheen op zo'n avond?
Financieel of qua drank? Ik zou het niet weten.
Ja, kan
het
niet weten. Ik
Heb...
Zegt hij dat hij dat niet weet? Geloof jij dat?
Ja, nee.
ik heb dat niet betaald, man. Dat hebben we... Dat hebben we Aaron Meijers allemaal laten doen. Dus ik zal het
even... Je hebt geen tikkie gehad.
Aan het eind van de rit wel, ja. Maar niet van die specifieke avond. Maar nu het zegt...
Wat was dat tikkie?
Houd toch op, man. Flik het toch op, man. Maar nu het zegt... Vito die liet mij... want ik wist dat je hierover ging vallen. Maar Vito liet me die bewuste avond liet me een foto zien. van jou, Maarten, moederziel alleen stom dronken in Barcelona achter zo'n lint met een shisha-pijp in je hand. Ook jij hebt ervaring met dit voetballerstheater, toch?
Ja, maar jij bent er ook 21 geweest. Dan doe je zo.
Maar als je met elkaar... Dat is denk ik het enige weekend van het jaar waarop het niet raar is als je in de VIP... Waarop zelfs ik
met thuis voelde. Dus ook jou zo...
Bij zulke weekenden vond ik dat altijd nog wel, mooi. Ja. Maar uiteindelijk wel zo snel mogelijk weg geweest.
Goed. Ja. Hebben jullie nog een mooie documentaire gezien de afgelopen weken? Iets op tv of iets?
Ik heb beeldjes gekeken.
Vertel, ik was benieuwd naar je feedback. Even context. Ik heb zelf de afgelopen maanden meegewerkt aan een documentaire over het promotiejaar van Go Eagles.
Hij was de presentator.
Ik was daar echt de presentator. Ja. Samen met de trainer van toen, Erik ten Hag, en oud teamgenoten hebben herinneringen opgehaald aan dat seizoen.
Ik vond het leuk om het met jou te doen ook. Hè? Ik vond het leuk om het specifiek met jou te doen.
Eens. Ik vond het zelf ook leuk. Het heet Beeldjes Kijken, maar ik ben benieuwd naar jullie vurige commentaar.
Waar was jij ook weer achter gekomen, Mark?
Het is gewoon goed om jullie te zien.
Hoe vaak heeft hij dat gezegd?
Hij is volgens mij met vijf gasten in gesprek geweest. En bij iedereen drie keer.
Hey, goed je te zien, man. Toch?
Nee, het is goed om je te zien.
Hebben jullie dit naar elkaar zitten appen dan?
Ja, ik kreeg het van Maarten.
Ja, ja.
Oké, leuk. Ja. Dat is wat je ook
vindt. Ik vond het was serieus leuk. Het was misschien net iets te veel onderwerpen in de korte tijd. Om echt heel erg alles ver uit te lichten. Maar ik vond het sowieso, de opzet was echt leuk. Ik heb hem een keer s'nachts gewoon
nog een keer gekeken.
Liggen kijken in bed. Nee, gewoon één keertje daar s'nachts. Die keer eindelijk de internet had.
Ja.
Gezondheid, salut. Nee, het was leuk. Maar er waren wel een paar dingen. Ik vond één ding wat ik zo typeren. Dat was met Mark Scholder. Dat vond ik misschien wel de leukste gast van allemaal.
Ja.
Dat het ging om dat Ten Hag erbij kwam. En dat er ineens, zeg maar, dat Go Ahead eigenlijk van een soort veredelde amateurclub was. Ja. Dat hij ineens big badges had aangeschaft.
Ja, ja, ja.
En dat die Mark... En dat jij vroeg aan Marnie Scholder van wat vond je daar dan van? En die zei gewoon heel serieus. En ik kan me dat helemaal voorstellen. Die zei, het enige wat je op dat moment denkt is... Kut, sorry, daar kan ik niet meer kaken.
herkenbaar.
Dus ik vroeg me af, van haar nu... Weet je, hebben nu training, je bent wat serieuzer geworden. Maar ik denk dat jij als speler hetzelfde zou reageren. Maar ik kijk er als trainer anders tegenaan.
Nou, bij Excelsior deed je toch al best wel... Ik verstond even niet goed wat je zei. Wat had Ten Hag aangeschaft?
Die badges, van die stretch badges.
Ja, waarop je
voor de training... Kon slapen tussen de trainingen door. Oké.
Ja.
En ze moesten gaan slapen of zo?
Ja, dus je kon niet meer kaarten tussen de trainingen door, maar je moest dan je rust pakken. Toch?
Ja,
zo,
ja.
Zo kwam het,
als speler vond ik dat ook wel, wel lastig.
Ik moet zeggen...
En als trainer vind ik eigenlijk, ja... je moet wel goed inschatten wat je echt beter maakt en wat niet. Ja, ik vind het nooit zo erg als die jongen zit te kaarten, eigenlijk, tussen trainingen door. Maar ja, het is natuurlijk wel beter om te slapen.
We hadden toen, er werd bij Eagles niet zo heel erg gehoor gegeven aan die badges, hoor. De meesten die lieten dat een beetje links liggen. Het was ook niet verplicht. Maar toen kwam ik bij Sparta een jaar later. En bij Sparta heb je in het stadion een hele ruimte met allerlei stapelbedden.
Ja, stop.
En ik kwam uit de cultuur waarbij die spelers die namen dat niet serieus, die badges. Ik kom, we gaan niet in die badges liggen. En toen bij Sparta ging iedereen super braaf, was ook best wel goed georganiseerd. Iedereen ging daar gewoon tussen de training echt slapen, 2 uur lang. Ja. Ik moest de eerste keer dat ik dat meemaakte, dacht ik zelf, deze gasten zijn professioneler dan waar ik vandaan kom.
Wij waren fucking goed afgericht door Alex.
Persoon. Alex heeft en mij ook later ook even ons echt.
Maar dat was wel relaxed, want die bedden waren dus, zeg maar, voor de jongens die verder weg woonden. En de rest kon gewoon, ik ging gewoon altijd naar huis.
Oké, maar ik lag daar echt met 16 gasten slapen.
Ja,
gewoon.
Klopt, ja.
Dat kan toch bijna niet goed gaan.
Dat ging dus verrassend goed. Dat viel me echt op. Oké.
Okay. En ik had nog een dingetje. Ja. Dat heb ik echt nog nooit gezien. Maar jullie wonnen de eerste wedstrijd van de playoff finale.
Ja.
En jij loopt gewoon met een confetti kanon over jezelf.
Ja, ik,
je won met 3-0 of zo.
Dat is echt krankzinnig. Ja, ik zag ook een andere speler dan dat ik nu ben. Ja. Maar ik heb me volledig laten meeslepen in die euforie.
Je ziet bij jou echt je bent echt de jonge speler die dit allemaal voor het eerst meemaakt en zich laat meeslepen.
Ik liep me echt volledig mee.
En zich ook gewoon laat gek maken door het publiek en zo.
ik zat met de confetti kanonnen te schieten. En we moesten de finale nog spelen, ja. Maar goed, dat klopt. Dat zou nu niet meer kunnen.
Ik vroeg me ook af, dat, want daar ben je echt, je bent wel een soort van ongeremd en dat bescheiden, wat je nu, ik weet niet of je dat soms speelt of dat het echt helemaal zo is, maar dat was er toen helemaal nog.
Nee.
Maar wanneer is dat een beetje ingekomen? Want daar vind ik het echt mooi. Je zegt ook
ik vind het echt jammer, man.
Ik ben gewoon een fan speler. Ik kap er bovenop. Ik vind het publiek mooi hier.
Kijk, als ik er nu naar kijk, dan ik irriteer me een beetje aan mezelf. Maar eigenlijk heb ik ook spijt van de speler die ik ben geworden na de hand. Want ik vond het eigenlijk ook wel mooi. Een beetje bluffen en wat meer...
Ik ben nu wel een beetje gereserveerd.
Ik ben gereserveerd,
dat opstootje zo mooi.
Huh?
Je hebt zeg maar op een gegeven moment een opstoot. Dat je echt totaal buiten proportie zo tegengehouden moet worden.
Ja, man. Ik was veel meer een bluffer dan dat ik nu ben. Ja, ik heb er spijt van.
Zo heb ik je ook nooit meegemaakt.
Ik ga weer terug. Ik hoop dat ik ooit weer terug ga.
Volgend seizoen ben je weer...
ben ik weer die gast.
Dan ga je weer op zoek naar de beginnersgeest.
Juist. Hebben jullie zin in een voetbalverhaaltje, jongens?
Nee, wel. Ik heb nog een mooie ongemakkelijke ontmoeting die ik jullie niet wil onthouden.
Geweldig.
Was... vorige week, denk ik. Anderhalve week geleden. Na de eerste thuiswedstrijd van de playoff finale tegen ADO.
Ja.
En bij Excelsior, die businessruimte daarboven. En ik liep daar. En ik wil op een gegeven moment weggaan. En ik zie daar bij de uitgang. Kijk ik zo recht Owen Wijndal aan.
Ja.
En die was daar omdat die bevriend is met Kenzo Goudmijn die voor ons speelt.
Ja.
Die moet niet zo'n grote bek hebben.
Ja, daar heb ik natuurlijk wat over gezegd toen bij FC Rijnmond. Ja. En hebben jullie toen nog hier lekker
uitzitten
vergroten.
Ja.
Dus dat is opgepakt. En ik kijk hem aan en ik kijk gelijk weg. Ik denk, nee, wegwezen. Dus ik denk, ik loop zo zonder te kijken... Loop ik gewoon weg. Maar ja. Nee, joh. Hij liet me niet gaan.
Hij trok je helemaal.
Hij trok me even aan mijn jasje. Hij zei, ik hoorde dat jij heen kwam. Ik dacht, kut zo, man. En hij heeft ook gelijk. Dus hij lost het mooi op, vond ik.
Wat zei hij?
Hij heeft me gewoon even te van. Hij zei, dan praten we het nu toch even uit. Ik zeg, je hebt gelijk, man. Ik had het echt... Eigenlijk precies, zeg maar, wat ik niet wilde gaan doen als analist.
Dat zei je ook
heb ik gedaan. Nee, heb ik niet tegen gezegd. Ja. Ik heb gezegd van, had ik echt niet moeten doen. Ik heb me laten meeslepen en... sloeg nergens op. Oh, yeah. En toen uiteindelijk met een soort van... ik weet niet hoe het eindigde. Maar ik kon al door de grond zakken, man. Ik vond het zo kut.
Ik vind dat zo mooi dat je dan ook eerst nog probeert... dat je ziet en dat je denkt van... Ja. Misschien kom
ik
er weer weg.
Ik probeerde weg te komen, maar nee, hij liever niet gaan.
Oh, lekker, man. Doet hij wel goed. Dat doet
hij deed uiteindelijk de clash gewonnen door Owen Wijndal.
Mooi, man. Mooi. Je had het over ADO. Hebben die niet een nieuwe trainer aangesteld recent?
Kunnen we daar een interviewtje uithalen? Heb jij gezien, Fok, of niet?
Ik vind het een goede trainer.
Fok, wacht even trouwens.
Ik vind het een goede trainer, ja.
Hij zag er goed uit.
Ik vind gewoon... Het lijkt mij gewoon een topcoach.
Ja, zou jij keeperstrainer willen worden?
Nou ja.
Hij lijkt er ook een beetje op.
Ja, dat zeg ik niet, maar ik zeg wel dat de trainer er goed uitziet.
Geloof ik niet.
En waarom wil je hem niet in je staf?
Nou, omdat ik het heel erg belangrijk vind dat ik mensen in mijn staf kan verzamelen die mij complimenteren.
Ja, laten we even een voetbalverhaaltje doen. Er is toch weer een mooie binnengekomen. We houden ervan als ze een beetje vies zijn en deze is een beetje smerig. Hij is wel lang. Ik ga proberen zonder te struikelen door te komen. Het heet Het Nachtleven van de Oude Dame. Komt-ie. Het was ergens in 2004 in Turijn. Een vriend van me werkte voor Nike en daardoor konden we geheel verzorgd naar Juventus. Ze speelde toen nog in het foei lelijke Delhi Alpi. Sint op baan, het was koud en alles was kil en grijs. Ook van de wedstrijd werden we niet warm. Maar toen, na de wedstrijd, we werden meegenomen naar een soort spelershome. Ik stond ineens oog in oog met gasten die ik alleen van tv ken. Buffon, Thuram, Nedved, Del Piero, Trezeguet, Takinardi, noem maar op. De spelers en staf gingen in de avond naar een club in het centrum van Turijn. En via een contactpersoon konden wij ook mee. Daar zeg je natuurlijk geen nee tegen. Eenmaal in de club bleek Juventus een hele eigen sectie te hebben. Afgeschermd door twee klerenkasten van 3x3. Er was een mix van spelers, staf en een buslading modellen. Het was lastig contact maken met de spelers. Niet omdat ze niet wilden, ze waren heel aardig. Maar omdat ze simpelweg geen Engels spraken. En wij geen Italiaans. De modellen die negeerden ons volledig en waren duidelijk voor de aandacht van de spelers gekomen. Terwijl ik in gesprek raakte met een van de fysio's, gaat er een donkere gedaante schuin achter me op een grote stoel zitten en trekt zijn broek en onderbroek naar beneden. Ik was jong en naïef, dus op dat moment dacht ik dat er nog niets vreemds aan de hand was. Ze hadden net een wedstrijd gespeeld en ik zat bij de fysio's, dus misschien had hij ergens last van en wilde hij er even naar laten kijken. Dat vermoeden werd al snel ontkracht, want een paar seconden later gaat een van de aanwezige dames op haar knieën tussen de donkere, getrainde benen zitten en begint heftig aan het geslachtsdeel van de beste man te zuigen. En een aantal seconden later schiet een tweede dame haar te hulp. Ik kan vanuit mijn ooghoek tot aan de navel van de man kijken, maar durf mijn hoofd niet te draaien om te kijken wie het is. De rest van de aanwezigen lijken totaal niet te reageren en gaan ongestoord verder. De serveerster haalt op haar gemak nog wat glazen van tafel, dus ik vermoed dat dit vaker voorkomt. Na 1 à 2 minuten hoor ik een soort gegrom achter me en de beste man bereikt een hoogtepunt. Een van de dames die spoelt nog wat weg met een flinke teug wijn en de speler staat op. En in het zwart geklede, donkere, kale gedaante beent richting de toiletten. Nu zie ik het. Het was Lilian Thuram. Mijn vriend stond bij de bar met iemand te praten en heeft vanuit een andere hoek mogen aanschouwen. Met grote ogen komt hij op me af. Zag je dat? Zag je wat Stefan Appiah daar deed? Ze zaten hem gewoon te bevredigen met z'n tweeën. Wij zijn er nooit achtergekomen wie van ons gelijk had. Aangezien we later zowel Stefan Appiah als Lilian Thuram, beide kaal en volledig in het zwart gekleed, rond zagen lopen. Het maakt eigenlijk ook niet uit wie het was. Het was surreëel. En het feit dat we niet weten, maakt het verhaal eigenlijk nog maar mooier voor ons. Om het moment te eren heeft mijn vriend zijn katten Lilian en Stefan genoemd. Ikzelf wilde mijn kind heel graag de tweede naam Lilian geven. Maar helaas weigerde mijn ex-vrouw hier aan mee te werken. Hij is van Lenny. Ik voel me goed hoor. Ik geloof het hoor. Ik geloof ieder woord. Ik geloof ieder woord.
Ze had hem beter weg kunnen spoelen met een lekker aardje.
Na zo'n inspanning. Ja,
na inspanning moet je een aardje drinken.
Aardje is fantastisch na inspanning. En ze hebben natuurlijk allemaal verschillende opties. Dus ik denk eigenlijk voor die vrouwen was er wel een keuze geweest. Maar dan gaan ze toch even voor het wijntje.
Welke optie zou je... Had jij genomen?
Nou ja, ik denk als ik... Zeker als het Lilian Thuram was geweest, had ik wel een high energy had ik niet gelijk de club uitgeslepen worden.
Sterk, high energy.
Ja. Nee, zeker. Belangrijk om dan een haartje te nemen.
Ja, het is lekker om een haartje te nemen. Welke opties zijn er eigenlijk nog meer? Want ik moet zeggen, hier in Colombia heb ik ze niet gezien. En ik moet weer een beetje gaan sporten. Dus welke opties heb ik als ik me een beetje heb ingespannen?
Pro Energy voor inspanning en tijdens inspanning. We hebben isotoon tijdens inspanning en na inspanning, om een beetje het vochtpeil weer in balans te houden.
Had ook geen kwaad gekund.
Isolemon, ook tijdens en na eigenlijk hetzelfde. Maar net ander smaakje. En er is er ook eentje zonder suiker. Die is ook dat is misschien wel de beste optie.
Neem niet alleen de Merino, vriend.
Wat zei je?
Ja, ja, ja. Ik
neem een hele tray mee in die backpack. En dan gaan we.
Dat lijkt me fantastisch.
Oké, dan moeten we het hebben over de apotheose. Het venijn zat hem absoluut in de staart dit seizoen. En normaal gesproken willen we in deze podcast niet altijd hebben over onze avonturen bij Excelsior en Sparta. Mag het iets breder trekken. Maar ik denk dat we er nu niet aan ontkomen, omdat we allebei een gruwelijke maand achter de rug hebben. En misschien kunnen we een beetje verklaren hoe dat is gegaan en hoe het was überhaupt. Misschien te beginnen met Sparta. Thomas, jij hebt dat ook toch wel een beetje op de voet gevolgd.
Ja.
Ook omdat we misschien mogelijk elkaar gingen treffen in de play-offs.
Ja, man.
Het was gruwelijk. Het was echt schitterend. Ik zit wel eens te denken aan de vraag van wat was je mooiste seizoensslot of zo. En dat was eigenlijk die eerste promotie met Go Ahead Eagles. Waar die documentaire ook over gaat, omdat het de eerste keer was.
Ja.
Maar het meest trots, denk ik, ben ik op deze. En dat komt, en dat hebben jullie allemaal meegemaakt. We hebben gewoon een seizoen gehad waarin het 90% van de tijd gewoon kut was. Het was gewoon niet goed. We hebben nauwelijks een momentje boven die streep gekomen, of een moment van uprise gehad waarin we dachten, hey, we hebben het op de rit of zo. Dus 90% van de tijd was het kut. En dan weet je in een voetbalkleedkamer of in een team, hoe moeilijk is het om niet cynisch te worden, om niet pessimistisch te worden, om je vertrouwen te houden. Al dat soort dingen. En ja, dat vind ik... Dat vind ik heel erg... Daar ben ik trots op ons team, dat we dat eigenlijk altijd zo hebben gehouden. Waardoor je ook altijd wel het gevoel had, het komt wel goed aan het eind van de rit.
En dat ging ook uitgesproken naar elkaar?
Ja. Ja, zeker. En dat voelden we ook onderling. Dat is wat wij volgens mij voor hebben op andere teams, misschien in die regio. Is dat we een hoop optimistische gasten hebben die gewoon geconcentreerd aan het werk blijven gaan, ook al gaat het mis.
Ja, leeftijd speelt daar wel.
Zeker. En jongens als Jurie de Kamps die in de winter is gekomen, Younes Namli, Verschuren, ook optimistische gasten die willen vechten, die willen werken, ook al zijn ze op huurbasis hier of zo. Dat heeft onze ploeg echt een boost gegeven. En dan krijg je met een beetje geluk hier en daar waar je recht op hebt. En dat was in de laatste speeldag tegen Heracles.
Ja, want toen wij met Excelsior degradeerden, precies wat jij net aanhaalt, was het vooral dat wij voetbalden niet eens altijd even slecht, maar die hele sfeer in die groep was echt al op het moment Want je komt op, we stonden een tijdje best wel veilig.
Ja.
Maar je komt op een gegeven moment in zo'n spiraal terecht dat je weet, teams daaronder beginnen te winnen en jij zit dan net bij plek 13, 14 die geen punten meer pakken.
Ja.
En je komt op een gegeven moment op een, ja, meestal een specifiek weekend dat je weet van kut, we gaan echt, want we hebben nog een paar moeilijke wedstrijden, we gaan in de problemen komen.
Ja.
En ik weet nog dat de reactie in die ploeg toen was, juist dat gasten wel zeiden van oké, weet je wat, we gaan ervoor, we gaan het recht trekken. Maar op het moment, als we in de wedstrijd achterkwamen, of als iemand een fout ging maken, dan was het heel snel, zeg maar, je eigen straatje schoonweg.
Zeker, ja.
En ik had het idee dat dat bij jullie ook een beetje daar het insluit was. Maar daarom vind ik het echt, dus ik had, als ik heel eerlijk ben, ik had jullie gewoon afgeschreven, vier wedstrijden voor weinig.
Ik had het idee helemaal niet dat dat er aan het sluipen was, want ik vond juist dat dat, alleen dat jullie gewoon niet, eigenlijk gewoon aanvallend gewoon,
ja,
een beetje te weinig deden of niet goed genoeg deden.
Ja.
Maar dat is wel grappig. Want
ja, misschien had dat ook een beetje te maken met hoe, kijk, ik kon de samenvattingen zien en ik kon bijvoorbeeld de interviews van de trainers zien.
Ja.
Nou, deze is uiteindelijk weggegaan. En ja, ik dacht daar toch een beetje in te bespeuren dat mensen, nogmaals een mooi spreekwoord, een eigen straatje maar een schoonwegen waren. Mm. Een beetje zeggen dat je het niet doet, maar toch een klein beetje verantwoordelijkheid proberen af te schuiven.
Ja.
En daarom is het, kan ik me wel heel goed inleven wat je zegt, dat dit misschien wel als de mooiste voelt, of de meest bevrijdende, of de meest kan verwachten, of noem het hoe je het noemen wil.
Was dit ook gebeurd als Fraser was gebleven?
Nou, kijk, de negatieve spiraal hebben we niet vaak geraakt, maar die dreigde wel ingezet te worden. En dat was, we verloren die cruciale wedstrijd bij Fortuna, waren we fucking slecht, geloof met 3-0. En een week later tegen Twente was het ook echt helemaal niks. En dat was wel, er waren wel de twee weken dat ik voelde van, kut, sorry, dit is, dit lijkt erop dat we gewoon die daling zijn in gaan zetten. En dan is het heel moeilijk om terug te komen. En toen werd de trainer ook nog ontslagen, of de assistenttrainer. En toen was het soort van een beetje verloren allemaal. Wat gaan we doen? En hoe weet je wel, ik zag het niet even niet meer zitten. Maar toen eigenlijk, en dat vond ik al vanaf de eerste training, en dat heeft niet per se met Maurice Steijn te maken, maar er ontstond wel een soort nieuwe energie en optimisme. Een paar spelers die niet speelden gingen weer een kans ruiken. Die gingen een beetje frisse wind in dat voetbal brengen. En uiteindelijk heeft dat wel onze sfeer weer de goede kant op gebracht, denk ik. Dus er zat een kleine kink in de kabel in, vond ik, in 2-3 weken. En dat is wel doorbroken.
Wat was het, wat jou betreft, het belangrijkste moment? Dat we gewoon in die hele maand?
Dat is niet één moment, maar we zijn gewoon een beetje, we waren een beetje vast aan het groeien in de spanning van degradatievoetbal. En we zijn eigenlijk gewoon een beetje zo'n fuck it houding gaan aannemen. Niet allemaal, maar als het overgrote deel van de groep dat gaat doen, fuck it, we zien het. We gaan gewoon voetballen, we zien het wel. Wat altijd goed voor elkaar is, onze vechtlust en zo, we zien het wel. Gewoon wat losser. En dat is, het hoeft niet altijd goed uit te pakken, maar dat is nu wel goed uitgepakt.
Het is wel knap, man. Want dat is echt een stuk, dat klinkt heel makkelijk altijd. Weet je, dat jongens mooi scheiden, we staan er nu toch slecht voor. Dus nu
als je het niet voelt,
alles geven. En we zien wel, maar dat is echt, het is ook, dat hebben we denk ik bij Heracles gezien. Die hebben dat waarschijnlijk ook tegen elkaar gezegd.
Ja.
Maar er niet echt in geloven, dan rijdt het helemaal de andere kant op.
Ja, daar komen we denk ik zo op, omdat zij die wedstrijd tegen Excelsior hebben gespeeld. Maar ja, je moet je voorstellen, onderin de regionen, we hebben het allemaal gespeeld. Is het soms in zo'n seizoen is het moeilijk zoeken naar wat voetbal echt mooi maakt. Maar dan stel je voor, op de laatste speeldag dat het moet gebeuren. Op een zonnige dag in Almelo, alleen maar uit publiek. En je maakt het 0-3. En dan even naar je maten achterin kijken en je keeper kijken. En ik denk niet dat het veel lekkerder gaat voelen dan die tevredenheid die we daarna met elkaar voelen. En dan de bus in de kleedkamer in.
Nee, maar ik zat een paar dagen daarvoor bij Sparta tegen PEC.
Ja.
Toen zat ik naast Vincent Schildkamp. En die zei tegen mij, van, het is helemaal niet alsof we naar een degradatiekraker zitten kijken. Nee. Want PEC speelde best wel positief voetbal.
PEC speelde goed, ja.
Jullie speelden met redelijk veel energie.
Ja.
En dat was ook gewoon echt leuk om naar te kijken. En normaal zijn die wedstrijden dan, dan druipt de spanning er vanaf, zeg maar. En dan gaat er eigenlijk 10 keer meer fout dan dat er goed gaat.
Ja.
En het ziet er niet uit. Ja. En meestal wint één iemand meer een keer met een verdwaalde spelervatting. Wordt het 1-0, weet je wel. Ja. Maar dat was nu dus helemaal niet zo. Dus dat was wel vet om te zien. En dat hadden eigenlijk al die ploegen. Fortuna had dat, Willem II had dat op het einde ook.
Zeker, ja.
En alleen Heracles, die had dat. Die zijn dus gewoon echt op
een die stonden toch gewoon iets van 9 of 10 punten voor nog. Met 4 wedstrijden te gaan.
Klopt. Die stonden op, die stonden.
Als eenmaal de angst en de onzekerheid en de twijfel erin sluipt, dan is het al moeilijk te turnen. Maar zij hebben wel veel pech gehad, hè, met belangrijke spelers die niet meer konden spelen, geblesseerd waren, weggingen. Maar goed.
Dat is ook zo.
Vraag aan jullie, als je op voorhand moet beslissen, je wil degradatiekandidaat. Je wil vroegtijdig klaar zijn en dan een beetje freewheelen naar het eind van het seizoen. Hè, plekje 10 veilig gesteld, plekje 11 zo'n beetje. Of op de laatste speeldag een apotheose meemaken als deze. Waar kies je dan op voorhand voor?
Ja, maar hoe bedoel je op voorhand?
Nou, wat heb je liever als je ziet hoe het seizoen gaat verlopen?
Je weet dat het goed gaat uiteindelijk, in beide gevallen.
Dat is wel een goede vraag, ja. Oké, laat het zo zeggen. Je weet dat het goed gaat.
Ja, tuurlijk, voor het laatste.
Het laatste, ja. Dat is een goede vraag. Maar ik heb altijd aan het begin van het seizoen, ik hoop altijd dat we voortijdig klaar zijn en daarna lekker in maart, april kunnen spelen. Maar als je dan
nog nooit meegemaakt.
Ja, ik heb twee keer op rij meegemaakt de afgelopen jaren.
Oh ja, tuurlijk, ja.
Maar als je dan dit zo meemaakt, weet je dat die extase is zoveel groter aan het eind van de rit. Maar misschien was het een onzinnige vraag.
Als basisspeler, ja. Nee, ik denk als basisspeler dat wel echt zo is. Maar ik had, daar heb ik niet zo heel veel ervaring mee. Maar ik had als bankspeler echt wat ik altijd hoopte, gewoon dat het seizoen zo snel mogelijk kwam.
Ja, ja, ja.
Dus vooral die laatste maand, was het dagen aftellen. En dat je, als ik heel eerlijk ben, soms gewoon dat je nog liever had, maar dat je dan de play-offs helemaal niet haalde. Ja. Bijvoorbeeld voor Europees, dat je dan maar gewoon lekker klaar was.
Ja, ja, ja.
Maar ik kan me voorstellen als basisspeler, de situatie die jij net beschrijft, of hoe het met Excelsior gelopen is, dat is letterlijk, denk ik, met niks in de wereld verder te vergelijken. Ja. Dat je op zo'n manier, zeg maar, doet.
Ik denk dat deze ook voor bankzitters wel vrij bizar is. Ja. Maar ik heb nu dus twee keer...
Ja, jullie zeker.
Ik heb nu dus twee keer play-offs meegemaakt. Bij Sparta heb ik het één keer meegemaakt dat we degradeerden.
Ja.
Dus dat we vanuit de Eredivisie die play-offs ingingen.
Ja.
En nu dus andersom. En dit is als je zeg maar omhoog kan, ja, zijn die play-offs zo'n ander... Is het zo'n ander gevoel.
Zo'n groot verschil, ja.
Je gaat met zo'n ander gevoel die wedstrijd in. Dat is echt krankzinnig. Ik had dat nooit eigenlijk beseft.
Ik zat te kijken in het stadion bij jullie, Excelsior tegen Heracles.
Ja.
En het verschil tussen een ploeg die wil en gelooft en een ploeg die doodsbang is, dat was zo duidelijk.
Ja, maar...
En dat heb ik ook.
Waar zie je dat dan aan?
Ene ploeg is fris en gaat op zoek naar avontuur. En de andere ploeg is verkrampt en maakt veel fouten. En
durft niet te voetballen.
Onsamenhangend.
Ja, weinig zelfvertrouwen, zie je aan alles.
En Excelsior was echt goed. Jullie waren echt goed die thuiswedstrijd. Er werd 3-0 of zo.
Ja, 3-0.
Ja, water en vuur, man. Het is echt dag en nacht verschil. Eén ding nog. Jouw trainer Dijkhuizen dacht er volgens mij anders over. Maar jij had liever niet Sparta getroffen in die play-offs, toch?
Nee, ik moest daar echt niet aan denken, man.
Maar is dat op basis van een tactiek of van sentiment?
Beide.
Okay.
Ik vond Sparta sowieso een vervelende ploeg om tegen te spelen, denk
ja.
ik. En ook gewoon het liefst had ik het gezien zoals dat nu uiteindelijk ging. Dat we alle drie, ja. Of met Feyenoord ook erbij, dat alle drie de Rotterdamse clubs gewoon in... ik had er ook niet zo op zitten te wachten dat ik... ik was dan gewoon voor Excelsior geweest. Had niks liever gewild dat Excelsior had gewonnen.
Ja.
Maar ik wil ook Sparta gewoon niet zien degraderen.
Ja.
En Marines die zei van ja, ik wil graag een keer tegen Sparta spelen. Maar dat kwam vanuit heel ander. Dat kwam meer vanuit het gevoel dat hij zei, ik heb als speler en als trainer nog nooit die wedstrijd meegemaakt.
Oké, die derby, ja.
En die wilde ik gewoon, dus nu krijgt hij alsnog wat hij wil. Dus en zo is het eigenlijk veel mooier, gewoon voor de competitie en in de Eredivisie.
Waarom denken jullie dat het vrijwel altijd fout gaat als de Eredivisie club tegen de keukenkampioendivisie club speelt?
Ik denk oprecht dat als Willem II, Sparta of Fortuna zeg maar die play-offs in was gegaan,
dat het gelukt was. Ja.
Dat zij het hadden gered.
Ja.
Want zij waren met zo'n ander, misschien Sparta op de laatste speelronde niet meer, omdat ze het in eigen hand hadden.
Ja.
Maar Fortuna en Willem II, die wisten al van tevoren van ja, we hebben het allemaal niet in eigen hand. En we moeten gewoon hopen dat op andere velden dat we worden gegund, zeg maar.
Ja, ja.
En dus was play-offs gewoon een zege geweest voor hen.
Ja.
En eigenlijk alleen voor Heracles was het echt het grootste doemscenario geweest.
Ja, ja, ja.
Dus wij zeiden al van tevoren, ja, dit is misschien wel de meest gunstige die we konden treffen.
Ja.
Maar weet je nog dat wij toen met Sparta... die play-offs in gingen om te degraderen. Wat er toen allemaal gebeurde.
Tegen Emmen was dat?
Ja, tegen Emmen, maar de wedstrijd ervoor speelde tegen Dordrecht.
Oh mijn god.
Tegen Dordrecht thuis.
Dus
Stijn Spierings maakte de goal van zijn leven.
Ja.
In eigen goal wel.
Ja.
De man schoot denk ik van 45 meter vol op de vleef. Strak in de goal, maar wel aan de verkeerde kant. Je moet het zien om het te geloven.
Er gebeuren gewoon zulke rare dingen daar. En nu ook weer.
Ja, bij jullie natuurlijk ook. Daar, ja, dat, dat, is denk ik wel tijd om het even over die krankzinnige finale te hebben. Ja. Eerst 1-1 hè, thuis.
Ja.
1-1.
Ja, wij speelden echt laat tegen.
Ja, wij speelden niet zo goed. We waren heel vermoeid. En onze goede spelers die zaten gewoon niet goed in de wedstrijd. Alsnog vond ik dat we toen wel sowieso 70 minuten gewoon wel beter waren. In die laatste 20 minuten werd ADO wat beter. En toen viel die nog in de laatste minuut. En het was weer gewoon net zoals toen tegen Roda. Je had gewoon het idee van... Zij zeiden tegen elkaar, ja, zondag maken we thuis af. En weet je wel, van, we hadden het idee van, ze zijn er al. Nou ja, uiteindelijk bleek dat ook bijna wel zo te zijn.
Ja, ja.
Want zij in die thuiswedstrijd, de afgelopen zondag, werden wij compleet overklast en overlopen eigenlijk.
3-0.
Ja.
Wat was de minuut?
Wij kregen eerst nog een pingel.
Ja.
uit de VAR, die misten we. In de rebound werd die ook gemist. Vervolgens werd de wedstrijd stilgelegd.
Ja.
Dachten wij, nou oké, dit hoeft niet slecht te zijn, want we werden overlopen. Misschien kunnen we even orde op zaak stellen en een keer de rust een beetje terug, zeg maar. Maar toen gingen we naar buiten, stonden binnen 5 minuten volgens mij 2-0 achter. Nou, 2-0 achter de rust in. Ja, je hebt gewoon zeg maar het idee van, ja, we hebben ook eigenlijk helemaal geen echte aanknopingspunten waarvan we denken van, ja, weet je, we kunnen ons nog die wedstrijd...
Oké, maar je moet in de rust wat zinnig zeggen. Wat wordt er gezegd in de rust?
Marines heeft denk ik vooral gehad over, over hoe mooi ons seizoen tot nu toe was. Ja. En dat we dat niet op deze manier willen laten eindigen. En dat wat er ook gebeurt, dat we in ieder geval onszelf uiteindelijk recht in de spiegel aan kunnen kijken. Dus of we nou 5-0 achter staan, we blijven voetballen en we blijven... Ja, we blijven ervoor gaan op een bepaalde manier.
En dan kan je denken, als die boodschap aanslaat, dan komt er een heel nieuw Excelsior. De kleedkamer.
3-0. 47 minuten. 3-0. Ja, dat is klaar, ja.
En dan, ja, dan moet toch...
Wat zeg je dan op de bank? Wat zeg je dan op de bank tegen elkaar?
Ik was niet op de bank, ik zat op de tribune. Ik zat bij de videoanalist en Marcus en Tiele. En wij keken elkaar aan van, ja... Het is gewoon klaar, weet je wel. Maar wat toen wel gebeurde, was wel, zeg maar, je zag wel, we bleven gewoon voetballen en je zag ook wel dat er een bepaalde scheid weer terugkwam. Van ja, het maakt nu toch niet meer uit. En we creëerden denk ik binnen een paar minuten al best wel wat aardige mogelijkheden. En kreeg ADO ook nog, volgens mij ging Verheid, 3 keer 1-1.
Niet te geloven.
Maar het is dus zo, als Verheid in de playoff finale 1-1 gaat.
Dat gaat het mis.
En hij maakte niet... Dat gaat mis.
Dan krijgen er zomaar 4 tegen. Ja. Ja. Maar en misschien was... we moeten een beetje verklaren. Hoe kan dit nou, man? 3-0 achter. 3-0 achter. En dat dan nog weten om te keren. Terwijl je eigenlijk allemaal voelt... Het is geklaard. Het is gespeeld. Misschien was het een deel...
te verklaren.
Ja, dat is... Ja.
Want zij kregen natuurlijk een rode kaart. Dus dat was wel...
Ja.
Wij kwamen met een man meer te spelen. En we hadden al wel een bepaald overwicht.
En dan lift je heel even op.
Werd ADO wel gevaarlijk. Ja. En ja, dan... Je weet gewoon, zeg maar...
Ja.
Iedereen gaat dan die gedachte door je hoofd. Oké, als we nu snel scoren, dan weet je niet wat er gebeurt. Ja. Nou, oké, wij scoorden in één keer uit niks gewoon op 3-1.
Dat was die goal van
dat was minuut 79 of zo, toch?
Ja, 78 dacht ik. Ja, 78.
En dat is misschien het moment dat je denkt, hey,
was hij nou los?
De promotie-degradatievoetbal is gewoon puur mentaal. We hebben het er net over gehad met Sparta en hoe je, zeg maar, hoe jullie ervoor zorgen dat je dat mentale spelletje op een bepaalde manier wel goed beïnvloedt.
Ja.
En Heracles dus dat niet deed.
Ja.
En dan zie je dus dat in die wedstrijden dat uiteindelijk dat doorslag gaat geven. Ja. En in principe was dat in deze wedstrijd ook zo, maar dan in het voordeel van ADO. ADO was gewoon mentaal veel beter voorbereid op die wedstrijd. Ja. Die gaven zoveel gas. Ja. Alleen,
en bij jullie waren...
door gewoon één knip in de vingers, zeg maar. ADO krijgt een rode kaart. Wij voetballen niet eens echt doorheen. We scoren een beetje toevallig. 3-1. En ADO denkt van, hey, kut.
Ja.
Het zal toch niet. En wij denken van, hey, kom aan, dit is onze enige en laatste kans.
Wonderlijk, hè?
Het zal toch niet is volgens mij de meest gevaarlijke gedachte.
Ja, als die bij je opkomt, gaat het geheid mis.
Ja. Ja, en toen, 80ste minuut, dit was 78 geloof ik, 3-1, 80ste minuut, scoren wij afgekeurd. Ja.
En dat is weer zo'n moment van, ja...
Ja, toen dachten we inderdaad van... verdomme, maar we dachten ook van... Ja, er ligt wel echt veel ruimte. Nou, 1 minuut later scoren we weer.
Ja.
Die telde wel.
Ja.
En het was ook zo krankzinnig. Ik zat toen op de tribune, dus ik zat bij de videoanalist. Die zet zijn camera op en die heeft zijn laptop daar staan. En die is aan het coderen en aan het filmen. En ik zeg tegen hem van, wat hier allemaal gebeurt, we moeten inpakken. Want wij moeten naar beneden. Dit is gewoon onveilig. Ja. En jij zit hier met al die dure spullen. Ja. Dat is niet anders. Dus wij spullen ingepakt. Marcus en Tiele.
Wat gebeurde dan?
Tribune fucking veel onrust, zeg maar. En iedereen ging al richting het veld. Maar je hebt bij die hoofdtribune heb je maar één weg naar het veld. En dat is bij de catacomben. Dus dat is bij die waar de spelers het veld op
ja, ja.
Daar kunnen ze dat brugje op klimmen. En je zag van alle kanten mensen opstaan. En ja, ik weet niet. Ik wil geen aannames doen. Maar ik had niet het idee dat daar alleen maar alcohol in zat. Ook op de hoofdtribune niet.
Ruud Boymans erbij.
Die komen nog tegen op Ibiza natuurlijk.
Het
ja.
zat
in het holst. Ja. 5 uur 's ochtends, het holst van de nacht. Toen die belde hem ineens 's nachts. En we wisten dat op hetzelfde feest stond hij met zijn telefoon in de lucht. Waar ben je? Dus de nachtburgemeester was er uiteraard weer. Maar ga verder met je.
Ja, we zijn naar beneden. Dus ik kon daar beneden, ik kon helemaal niks meer zien. Want die spelerstunnel die stond vol met ADO-fans. Ja. En je zag daar aan de andere kant van het veld al die supporters op de dingen zitten. Ja. Het was echt krankzinnig en ook super grimmig natuurlijk. Want ja, de reputatie van die supporters is natuurlijk niet om door een ringetje te halen.
Ja.
Toen kon ik zo vanuit die catacombe kon ik zo net nog zien dat Thijs Dallinga die bal op zijn hoofd kreeg. En toen zag ik zeg maar aan de reacties van de spelers die ik wel kon zien, dat het 3-3 was.
Fucking hell.
Ja, dat is echt krankzinnig.
Ja. Dus toen die goal viel, stond je in die catacombe.
Ja. Toen liep ik weer naar binnen. Want Marcus en Tiele en Sjoerd, de videoanalist, die zaten in de kleedkamer. En je kon daar ook nergens, een tv waarop je kon kijken. Mm-hmm. Dus die zaten op livescore te refreshen daar. Binnen in de kleedkamer.
Dat ze de wedstrijd niet konden zien.
Ja, maar Marco, die zou de tweede helft naar boven komen. Die zei, ja, ik moet nog even pissen, kom iets later. Ja. En dus die was, die heeft heel lang bij Den Haag gespeeld. Dus die was precies, zeg maar, toen Den Haag de 3-0 maakte, liep hij door die business lounge heen. En toen werd hij helemaal gek gemaakt door al die supporters daar. Dus die heeft toen weer recht omkeerd gemaakt naar de kleedkamer. En dacht van, ja, flikker, ik ga je niet. Dat is helemaal klaar mee. Dus die zat nagels te bijten in de kleedkamer. Dus ik liep daarheen. Ik zeg, volgens mij is het 3-3. Dus zei ze, refresh. Nee, ik zie niks. Nou, uiteindelijk kwam het toch 3-3. En toen werd het veld schoongeveegd. En toen heb ik de verlenging heb ik vanuit de catacombe kunnen kijken.
God,
het kwamen nog achter met 4-3.
Ja.
Echt ongekend, man. Echt, ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. En ook de spanning die door je lijf gaat ik denk sowieso als trainer, en daar heb ik heel die campagne in de playoffs ook daar fucking veel last van gehad. Ja. Als trainer is die spanning zoveel groter dan, ik zei ook tegen Marines en Ruben, assistent, ik weet niet hoe jullie dit doen, maar ik zag gewoon trillen op mijn benen.
Gewoon zo, hè?
Nee, ze hadden dat minder. Weet je. Misschien omdat zij wat meer invloed hebben op...
Wat is het verschil dan? Dat je geen echte invloed hebt? Zelf,
dat denk ik. Ja, dat denk ik. Maar je bent wel eigenlijk net zo betrokken. Dus, ja.
Eigenlijk is de verklaring, en ik denk dat dat ook mijn conclusie zou zijn, godswonder, het toeval. Kleine samenloop van omstandigheden. Er zit verder niet zo heel veel logica achter, toch?
Nee, de enige logica die erachter zit, denk ik, is dat het niveau van de keukenkampioendivisie niet hoog genoeg is dat spelers onder spanning echt stabiel blijven presteren. En dat is misschien in de eredivisie bovenin al een stuk meer. En in de Premier League, Champions League al helemaal. Ja. Daar gebeuren ook rare dingen, maar wel zijn het wel echt incidenten. Maar gebeurt het nu bijna inmiddels jaarlijks.
Ja, maar kritisch en over, dus het wordt natuurlijk ook gewoon slecht verdedigd. Dat het lichaam op zo'n moment kan inkoppen. Dat kan je eigenlijk niet begrijpen, maar dat komt. Ja, dat zijn prima verdedigers die onder die druk dit soort gaten laten vallen.
Dat gaan andere dingen gaan doen.
Ja. God, man. Ja.
Ja. En toen penalties. Neem maar even mee, want ik zou om een beetje context te geven. Ik was een of andere kuthaik aan het doen naar een waterval. Want het internet deed weer niet. Dus ik kom terug. Wij zaten helemaal aan het eind van het dorp. Er zat een hele relaxe koffietent. En toen wij terugkwamen, maar ik had mijn telefoon gewoon niet eens meegenomen. Verbond die telefoon van Lisa met de wifi. En die zit in een groepchat met Laura en Madelon. En Lisa zegt, volgens mij moet je even kijken. En toen was het echt net, denk ik, een paar minuten daarvoor dat dat Van Gassel die laatste penalty had gepakt. Dus daar stond misschien een rit van 150 berichten. En ik had helemaal het eind gezien. Allemaal al grote letters van Madelon. Ja, ongelooflijk. Maar toen ben ik van bovenaan begonnen. Dus dat las dan als een soort van vrouwenchat over die wedstrijd. En dat ging dan even op van, ja, kut. Oh, wat zuur. Oh, penalty. Ja, oh, nee, hij mist. Shit. Daarna die 3-0 naar kap. Laura zei volgens mij, ik ga iets anders kijken. Of ik ga iets anders doen. Maar Madelon had er geen zin meer in. 3-1, het zal toch niet. En dat ging toen weer in de verlenging. Tering, sorry, toch weer 4-3. En uiteindelijk dan zie je dat die penalties... Ik zie van, hoeveel penalties zijn er genomen? 18 of zo?
Nee,
9 of zo?
Nee, 9.
Ja, 18 penalties.
9. Ja, 18.
Oh, ja, 18 in totaal. Ja. Maar neem maar even weg hoe... Ik heb de beelden dus niet echt... Ja, alleen van die snippets gezien, maar niet het hele stuk live. Hoe gaat het?
Klopt het ook dat... Dat werd gesuggereerd in de studio dat de trainer zei... jullie trainer zei... Sibo Horemans neemt sowieso niet.
Ja, nee, dat was...
Want hij wilde zelf niet nemen, denk ik.
Ja, hij wilde zelf niet nemen.
En Wiever wilde ook niet nemen.
Nee, Mas, die had kramp gekregen. Dus die was bang dat hij in de aanloop kramp zou krijgen.
Nee, ik kan niet nemen, man. Ik heb kramp.
Maar, en dan komt er een moment, ik heb zelf ook wel eens in het rijtje gestaan, dat je aan de beurt gaat komen. Op moment, je bent degene die eigenlijk niet wil nemen. En ja, god, vijfde penalty, zesde penalty, zevende penalty. Dan gaan ze toch naar jou zitten kijken. En dan moet je
ja, ze schoten ook. Allebei voortreffelijk in.
Ja, zeker man, zeker. God, ik leer de spanningen.
Ja, er was ook nog één jongen, dat is ook nog wel mooi. Die maakte in die wedstrijd zijn debuut voor Excelsior. En die nam ook pingel.
Wie was dat ook?
Luc Admiraal, die is in de winst gekomen vanuit de tweede divisie van ASWA.
Die nam de tweede of zo volgens mij?
Nee, die nam de zesde, denk ik. Of de zesde of de zevende.
Ja.
Nee, de derde was Rafael Eyongo. Dat is ook een jongen.
Ja, die miste. Jeugd,
die miste, ja.
En die miste, maar dat wel mooi dat hij gewoon dat hij gewoon wilde nemen, zeg maar. Dat vond ik echt gruwelijk op die leeftijd. En in die entourage was echt...
Ook een paar jongens van ADO, die konden gewoon niet meer kijken. Nou, liepen zo, ook die jongen die had gemist, geloof ik, die liep zo een beetje zo te ijsberen ergens in zijn eentje. Dat is echt onverdraaglijk, maar schitterende sportman.
Ja,
maar het is ook echt, als jij die penalty hebt gemist en bijvoorbeeld Excelsior gaat die beslissing nemen, of je weet van, als je hem nu gaat missen, het voelt echt zo, en dat, zo is misschien dat moment ook, alsof gewoon de hele wereld vergaat.
Ja, man.
Maar door jou dan, als het moment fout gaat.
Ja, ja.
En,
is ook zo.
Oh, tering, man. En als het dan goed gaat, dat is ook het mooie. Dan ben je gewoon, je bent de koning te rijk. Je bent gewoon de baas.
Ja. En dat is gebeurd. Hoe ziet zo'n feestje er dan in? Want jullie moesten rennen naar de kleedkamer.
Ja,
ik heb
dat
bij de Graafschap met Eagles ook meegemaakt. Ja. Al die supporters eigenlijk ons kwamen aanvallen.
Ja, toen was het echt knokken.
Maar omdat wij lang op het veld bleven, we hadden het niet in de gaten.
Ja.
Maar jullie, misschien met die geschiedenis in de, en omdat die wedstrijd spannend was natuurlijk. Ik zag die gasten gelijk naar binnen sprinten.
Ja, je ziet bij die laatste penalty, zie je daar achter de goal, zie je gelijk zo'n beveiliger meerennen met Stijn. En gelijk zeg maar met de andere beveiliger gelijk zeggen, die zijn ook gewoon helemaal in paniek. Ja, ja. Gewoon zeggen, je moet gelijk naar binnen. En dan zie je iedereen kijken. En toen zag je inderdaad dat ze richting ons kwamen.
En binnen is het, we kennen de tafereel, denk maar gewoon de muziek. Springen, Eredivisie, drank.
Dat is fantastisch, joh. Maar nu was de ontlading wel echt ziek. Gewoon huilende gasten.
Ja, ik zag Dallinga ook.
Ja, maar dat snap ik ook, man. Het is gewoon pure ontlading is dat. Het was zo ziek, jongen. Wat je in die wedstrijd allemaal mee hebt gemaakt, is wat je normaal waarschijnlijk in één heel seizoen normaal gesproken los van elkaar in losse wedstrijden een keertje meemaakt.
Ik
denk dat er in die finale meer spanning zat dan in mijn hele carrière. Maar...
en je relatie erbij.
dat zou ook voor jou kunnen gelden. maar niet
uit. Thomas, ik zag jou in de kleedkamer angstvallig vluchten voor de camera en de microfoon van Jan-Joost van Gangelen. Klopt dat?
Ja, daar had ik absoluut geen zin in.
dus Maarten, je hebt het niet gezien natuurlijk. Dus Fox, die komt ESPN, super irritant. Maar ik snap het, kijken wil het zien. Die komen met de draaiende camera binnen in die kleedkamer waar gasten allemaal dom staan te doen en te zingen en alles. En dan gaan ze natuurlijk één voor één wat spelertjes langs die in de buurt komen. En ik zie Thomas, heb ik een soort dans zien doen de hele tijd om die camera heen, maar niet om niet aangesproken. Dat heb ik goed gezien, toch?
Ja, maar ik vond het ook totaal niet mijn plek. Maar en ik had absoluut geen zin.
Je had ook niks te melden.
Nee.
Als je dan in die kleedkamer moet komen, kan je beter als onze editor Bart Omik met een fles vodka tevoorschijn komen. Want dan ben je welkom.
Dat ben je het mannetje.
Ja, onze editor die is er gewoon 6 wedstrijden lang braaf bij geweest. Ja. Die heeft gewoon stickers ontworpen. The Road to the Other Final. Die werden gewoon op een gegeven moment opgehangen bij ons in de kleedkamer.
dat
was mooi. Ja, echt,
maar voel je dan in die... is het heel anders dan spelen? Of als spelen, zeg maar, zo'n feestelen?
Ja. Ja, denk het wel. Ik heb het natuurlijk meegemaakt met Sparta, dat was kampioenschap. Maar dat is wel intenser dan als trainer. En ik ben natuurlijk ook geen hoofdtrainer. Ik ben part-time assistent trainer. Maar op zich heb ik het ook wel echt intens beleefd. Maar dat is wel anders. Dat is wel heel anders.
Wie heeft de show een beetje gestolen dan?
Swipe, Drieweg. Die is niet te stoppen, man. Maar dat is ook een beetje Mr. Playoff geworden. Die heeft het hele seizoen alleen maar met invalbeurten moeten doen. En daarin nog best wel wat gescoord en assists gegeven. Maar niet dat hij altijd inviel, zeg maar. En in de playoffs maakte hij in één keer, volgens mij, 3 goals en 2 assists, dacht ik. Als ik het goed heb. Dus die is wel een beetje de joker geworden die we hebben ingezet. Dus dat is wel mooi. En één man, die moet ik ook niet onvermeld laten. Ik moest jou de groeten doen van hem. Dat is Sven Nieuwpoort.
Ja, mooi gozer.
Die is, als ik het goed heb, bij 5 clubs gespeeld. Is die met 4 van die 5 clubs is die gepromoveerd.
Oh, echt? Oh, vet. Ja. Oh, dat wist ik niet eens, joh.
Ja, dus...
No nonsense gozer, hè? Ja. Je weet wat je hebt en dat is het. En hij is daar fucking stabiel in.
Ja, ja.
Leuk, man. Wij hebben het bij Sparta natuurlijk ook meegemaakt. Dan ga je in de bus naar huis en dan is er ineens heel veel drank in de bus. Wat normaal gesproken helemaal niet zo is. Althans, bij ons niet. En iedereen uitgelaten. En dan kom je in het stadion en dan staan er duizenden supporters staan het te vieren. En dan kom je op je podium en dan ga je het met z'n allen vieren.
En dat was bij jullie ook natuurlijk.
Ja, ja, zeker. Ja, ja. En dan is er een al het moment dat iedereen komt een keer aan de beurt. Dan word je persoonlijk toegezongen.
Jij had bijna Karibere Kiki, hè, Bart?
Wat?
Nee. Ja, bijna dat je iets over jezelf ging
zeggen. Nee, dat is mijn vraag, zeg maar. Ja, het is ongemakkelijk als mensen je toezingen op je verjaardag. Hè? Dan weet je toch al niet echt precies wat je moet doen en zo. Wat moet je in godsnaam doen als ze jouw naam aan het zingen zijn terwijl je op het podium staat? Ik heb het bij Thomas en ze zongen ook iets over jou, zag ik.
Nee,
wat doe je?
Niks over
wat
mij.
Moet je doen dan? Hoe reageer je erop?
Ik zeg eerlijk, als ik Stijn van Gassel was geweest, ja, in deze setting, ja, dan had ik het hele feest naar me toe getrokken.
Dat je een liedje moet inzetten en dat je een je eigen liedje inzet.
Ja. Mijn eigen inzetten, crowdsurfen, alles erbij. en dat moet iedereen dan accepteren.
Ja, man. Ja, Karim Rikiki is natuurlijk het schoolvoorbeeld van wat we misschien allemaal niet willen. Maar toch, hoe ga jij ermee om?
Ja, maar dat kwam toch gewoon omdat ze gewoon niet wisten. Bruma deed dat toen ook, toch? Ze gingen gewoon over zich, ze gingen gewoon meezingen, een soort van, ze gingen hun eigen liedje zingen. Ja, omdat je gewoon geen idee hebt wat je moet zingen. Nee, maar ik werd ook...
Ah, door... wacht, ze gingen... Oké, ze kregen de microfoon en ze begonnen hun eigen liedje zingen.
Dat ja, is, dat ja, is ja, volgens mij ja, wat er gebeurde, ja.
Ja, ja. Nou, goed.
Ja, ik stond gewoon een beetje achter, gewoon te chillen. En Michael Chacon, die stond op het podium. En zei, hey, waar is Thomas Varen? Laat hem naar voren komen. En dan sta je daar, ja. Dan denk je van, ja, wat moet ik nou doen? Ja. Ik heb toen bij Sparta Sparta lied gezongen en nu Excelsior lied.
Oh, het is ook allemaal inwisselbaar toch.
Nou ja, het is wel mooi. Het is echt geniet.
Het is echt geworden, geweldig, ja.
Hoe laat is het geworden eigenlijk?
Het was best wel laat. Ik was volgens mij rond een uurtje 5 thuis. Maar het was...
Ik zag jou bij die FC afkikken tegen die staande dag.
Verdomme. Als je slof sigaretten.
Ik baalde ook zo dat ik...
Ik wil niet zeggen dat ik er altijd voor uitzien. Oh. Dat was wel echt een kippenpunt.
Ja, ja, maar ik heb zoveel spijt dat ik daar nog aan mee heb gedaan. Het is ook helemaal niet leuk. Nee, geintje. Nee, maar ik voelde me zo slecht, jongen. Ik voelde me echt zo slecht. Okay. Maar dat mag ook wel.
Laten we voor de laatste keer dit seizoen... Het was een leuk seizoen trouwens. Ik heb echt plezier gehad. Laten we voor de laatste keer dit seizoen de aanraders van de week doen. Zal ik eens aftrappen? Ik heb de docu, geweldige documentaire trouwens, van over Navalny.
Eerst kijken.
Nou, dat was goed geweest. Nee, Navalny. Iedereen kent het verhaal, denk ik. De Russische oppositieleider, criticus van het Kremlin, die is vergiftigd. En deze documentaire volgt hem vanaf het moment dat hij die vreselijke vergiftiging meemaakt, dat gekerm in het vliegtuig, ik weet niet, die beelden hebben jullie vast gezien, tot aan het moment dat hij hersteld is en weer besluit om terug te gaan naar Rusland en vervolgens wordt opgepakt door het regime en in een soort strafkamp wordt gebracht. Maar deze man is de dapperste man van Europa, zeker in deze tijd, optimistisch en energiek. En misschien heeft zelfs hij een beetje die moordlust van Poetin onderschat. Maar ja, ik bedoel, het is echt een schitterend. Het kijkt als een thriller. Het is echt goed gemaakt. Maar hij draagt gewoon het lot van Rusland op zijn schouders. En dat kost hem eerst een vergiftiging en bijna een dood. En nu een weet ik veel hoe lange periode in een strafkamp. En ze gaan op een soort Tim Hofman boosachtige manier op zoek naar de man die hem heeft vergiftigd. En dat is heel spannend om te zien. Dus Navalny, hij is te zien op 2Doc en op HBO, als je tijd hebt. Dus ga dat zien.
Mooi, mooi.
Next.
Ik heb een tippie. ik ben nu naar Colombia gegaan en ik heb het iets anders aangepakt dan met normale vakanties. Ik heb me een beetje ingelezen voordat ik naar het land ging. Dus wat zie je dan weer te fluisteren, flikken?
Chris Segers.
Chris Segers. Nee, ik heb een boek aangehaald door Bart Vries over de Pizarro's. Dat is een boek over Colombia. Dat is niet specifiek mijn aanrader, maar ik zou aan mensen willen voorstellen of je naar Italië gaat, of je naar Spanje gaat, of naar Frankrijk, of de regio waar je naartoe gaat. Zoek een leuk boek over die regio, over de geschiedenis van de regio. Lees die voordat je erheen gaat, op het moment dat je er bent. En het is voor mij toch wel even net een iets leuke ervaring. Je kijkt nog wat anders tegen dingen staan. En ik heb nog één korte docu. Ik dacht, laat van het seizoen mogen we ook twee aanraders doen. Leven in Limbo van Tweedok. Het gaat over ongedocumenteerden in Nederland. Mensen die uitgeprocedeerd zijn, maar die niet terug kunnen naar het land van herkomst. Het zit ook weer het gaat vooral over Rotterdam, want er zijn 50.000 in Nederland, waarvan er 5.000 in Rotterdam zitten. Een gast die daar bij het leger rondloopt en onder een brug slaapt. En dat, ja, ik vond het echt super aangrijpend. Dus Leven in Limbo.
Ik dacht dat je die schilder wel zou gaan aanraden. Van een schilderijtje, van die muurschildering, waar je zo heel dicht en interessant naar zat kijken.
Oeh, laat maar een beetje mijn Insta-ding ook opbouwen, man. Dat is jouw probleem.
Popcast. ik wilde graag een serietje aanraden. Misschien al een keer eerder aanraden. Maar er is een nieuw seizoen uit. Dus dan mag je hem weer aanraden. Ik heb het seizoen ook al gekeken en het is fantastisch. Stranger Things. Volgens mij deel 4. En als je de trailer kijkt, dan denk je, waar ga ik naar kijken? Want het gaat over kinderen en het gaat over demonen en een parallele wereld. En zou in principe ook niks voor mij zijn. Maar het is een fantastische serie waarin de tijdgeest van de jaren 80 een beetje wordt gevangen met de muziek die erbij hoort. En de dynamiek tussen de hoofdrolspelers is geweldig. En maakt echt een gruwelijke serie. Als je hem nog niet hebt gekeken, zou ik beginnen bij nummer 1. En anders zou ik heel snel nummer 4 gaan kijken.
Goed man. Voordat we met een liedje eruit gaan, wat we altijd doen, is het wel op zijn plek om even iedereen die de moeite heeft genomen om naar ons te luisteren het afgelopen seizoen hartelijk te bedanken.
Ja, ja.
Ik vond, het is eerlijk is eerlijk, het is leuk om met z'n drieën te lullen, maar het is nog vetter als er een paar mensen plezier aan beleven.
Ik denk dat we ook niet vaak meer gaan proberen om hele lange pauzes tussen afleveringen te, want ik heb een partij shit over me heen gekregen afgelopen week in de stad, dat wil je niet weten. Maar
die dat niet, dat
ja, waar blijft die aflevering? Ja, ja, ja. En, ik word helemaal gek gemaakt, joh. Ja, 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 ja.
We kregen zelf mailtjes tijdens het kampioensfeest van Excelsior. Dat jij dat bad uit moest komen. En die aflevering niet gaan opnemen.
Vaar, rondom bij dat bad, podcast opnemen.
Nee, de titel van het onderwerp was volgens mij, Vaar moet het bad in. En ja. Het bericht was, kappen met feesten, podcast opnemen, zoiets.
Dat gaan we even de komende week even niet doen, maar we zijn absoluut terug. Ik weet eigenlijk niet wanneer.
Ergens in juli, denk ik. Ja,
Nee, maar fucking leuk dat jullie allemaal hebben geluisterd. En Thomas gaat ons eruit zingen, ja, het derde seizoen.
We gaan eruit met...
Vergeet je haartje niet, hè, in de zomer.
Klopt, na het sporten, tijdens sporten. Of ervoor. De dijk gaat uit elkaar, jongens. Dus ik denk dat voor ons allemaal wel... Of de dijk stopt ermee, laten we het zo zeggen. Misschien voor Maarten wat minder. Maar ik weet dat Bart ook groot fan is. En zeker. Ik heb ze regelmatig live gezien.
Zal een film?
Weet je wel, dat zaadje pas is geplant eigenlijk toen wij op trainingskamp in Oostenrijk waren. En jij of Michel Breuer of Roy Kortsmit... ik ben nergens goed voor aanzetten. En dan met z'n allen begonnen mee te zingen. Toen, eigenlijk toen is het zaadje pas geplant. Ja, Huub van der Lubbe is een gruwelijke zanger.
Ja, en vooral live zijn ze ook geweldig. Ja. Ik bedoel, die nummers die kan je altijd blijven luisteren. Alleen het wordt wel gemist dat we ze daar live niet meer kunnen zien. En ze hebben één nummer, wat denk ik wel mooi. Moment waarop jij naar je centrale verdedigers en je keeper keek. Bij de 3-0 tegen Heracles. En dat heet Mooier dan nu zal het nooit gaan.
Goh.
Mooier dan nu, goed, man. Van de dijk.
Maarten, zeg je dan?
Tabé.
Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal het nooit gaan. Mooier dan nu zal het nooit. Mooier dan nu zal de wind nooit over dit water waaien. Zal geen zweeboot ooit in dit laatste zonlicht draaien. Zullen wij niet langs de kant te kijken staan. klaar. Mooier dan u zal de wind die wolken nooit verplaatsen. Zal de hemel nooit in die vletramen weer kaatsen. Zullen wij dit ademloos niet gadeslaan.